Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxide bij de 40ste Pantelitsch podcast. Ik zit hier met mijn vrienden Res en Lars. Resli, heb je genoten gisteren?
Ja, zeker de eerste helft. Maar eventjes nog even wat mij te binnen schoot. Wij zijn inmiddels jouw vrienden, maar we hebben nog niet bij jou bijvoorbeeld een diner gehad of zo. Of we zijn nog niet even langs geweest dat we lekker in de tuin een biertje hebben gedronken. Klopt dat?
Dat klopt.
Oké, ja. Ga je zo met alle vrienden om?
Nee, dat niet. Maar ik voel toch een soort vriendschap doordat we gisteren op Clubhouse zaten.
Ja, klopt. Leuk, ja.
Ja, nee, ik vond dat echt ontzettend leuk.
Ja. Ja.
Zullen we er even wat over vertellen? Want mensen hebben nu een idee. Clubhouse, wat is het? Chris, leg jij het eens uit. Clubhouse voor dummies.
Ja, ik word hier altijd boomer genoemd. Maar het is een platform waarbij allerlei mensen met elkaar kunnen praten. Het lijkt op telefoon, zou ik maar zeggen. En je kan een room opzetten. En dat hadden wij gisteren gedaan in de rust en na de wedstrijd. En daar kwamen veel bezoekers. En toen hebben we de wedstrijd besproken met... Ons drie.
Het was zeker een eerste, echt een hele leuke eerste keer.
Bart Sanders Willem Wijs, trainer van Jong Willem II.
Het leuke ervan is ook omdat we staan op dat moment direct in contact met de mensen die luisteren. Dus als iemand zijn hand opsteekt, mag die persoon dus ook deelnemen aan het gesprek. Ja. Dat vond ik ook echt heel leuk. Volgens mij, als ik voor jullie allemaal mag spreken, was dit wel iets wat we vaker kunnen doen, toch?
Ja, met interactie en zo vond ik het heel erg leuk, vooral in de rust. Moet ik zeggen.
Ja.
Gewoon even dat het snel is. Iedereen doet zijn zegje en je gaat weer lekker voetbal kijken. Mm-hmm. En goed om te zeggen is dat het nu nog steeds iPhone only is. Over 2-3 weken komt Android volgens mij. En het is op invite. Nou ja, wij proberen zoveel mogelijk mensen te inviten die reageren op Twitter. Maar dat is nog niet bij iedereen gelukt. Maar dat zal de komende tijd wel komen. En zeker rondom de wedstrijden is het heel interessant.
Ja.
En daarnaast blijven we natuurlijk gewoon de reguliere en de wedstrijdeditie maken.
Kan je al beloftes maken over de wedstrijd van zaterdagavond, Lars?
Nou ja, ik weet niet of jullie erbij zijn. Bart en ik gaan wel even in de rust.
Ja,
het weer doen. En als jullie zin hebben, dan schuif je weer rustig aan. En als je even geen tijd hebt. Maar meestal kijk je toch. En in de rust, ja, ik luister liever naar Willem Wijs, die het even tactisch aan het uitleggen was, dan bij ESPN. Want hij ging veel dieper.
Ik vond het leuk. Echt leuk. Vooral ook omdat hij juist een ander geluid gaf in de room. Dus
en Rotjoch was er ook van 1-0-1. Dat is voor mij heel nostalgisch. Ik kijk al 10 jaar naar die filmpjes, weet je wel, van Rotjoch. Dus als hij dan...
Hij deed me ook echt aan mezelf denken. Als Ajax-supporter sprak hij heel veel.
Ja.
Dus dat is echt lekker. Eens.
Hij spreekt echt vanuit zijn hart.
Ja.
En dat is cool.
Okay.
Nou ja, voldoende Clubhouse. Mocht je nou een code hebben, volg ons dan even onder onze eigen namen. En dan... gaan we rondom de wedstrijden daar weer live. Dan de wedstrijd. De eerste helft, zei al Resli, dat was wel genieten.
Ja, dat was toch eerlijk.
Ja, Ajax was fantastisch.
En
ja.
Ik dacht ook meteen de eerste helft. Oh, ik ga ervan zitten de tweede helft. Maar de eerste helft, jongens, ik wil daar gewoon even over praten. Dat was weer echt mijn mannetje, Alvarez. Ik mag gewoon even, mag ik even zeggen dat het mijn mannetje is geworden?
Maar het contrast is zo groot. Als we kijken naar de eerste weken, volgens mij had je echt... Jij was misschien wel het meest negatief over Alvarez.
Ja, daarom zeg ik het. Ik omarm hem ook, hè. Dus dat wil ik ook aangeven. Ik heb nooit haat tegen onze spelers. Het is gewoon op dat moment dat ik denk, ja, dit is het niet. Maar nu, jongens, kom op zeg. Toch?
Ja, hij was heel goed.
Het is wel echt, het heeft gif ook, hè?
Ja. Maar dat is ook wel een beetje wat je misschien in sommige wedstrijden inderdaad miste. Het gif. En nu heb je, nou ja, Alvarez, maar ook Martinez stond achterin natuurlijk gisteren. Die brengen dat wel mee.
Ja.
Takayafiko heeft dat altijd al.
Zeker.
En is het nou dus echt zo, want ik zei dat gisteren ook al. Heeft het echt te maken met de hereniging met zijn gezin? Dus de vrouw en kinderen?
Ik denk dat dat heel erg meespeelt. Het afgelopen jaar heeft hij volgens mij naar Londen moeten reizen om zijn kind en vrouw te zien. En nu zijn ze definitief in Nederland. Dat geeft toch een stukje rust voor je gemoedstoestand en gewoon mentale gesteldheid.
Plezier.
Ik denk ook dat dat op het veld meespeelt, toch?
Ja, misschien is er ook met hem gepraat. Hij kreeg toen rood tegen Vitesse.
Hij kreeg wel rood.
Ja, en hij kreeg de schuld van Groningen, zeg maar. De volgende week stond hij er niet meer in. En toen op een gegeven moment dacht hij, ik ga weg, ik ga naar Spanje. En ik denk dat tegen hem is gezegd, ja, we willen je wel gebruiken. We hebben je nodig, blijf hier nou, je krijgt speeltijd. En dat gebeurt nu ook. En ja.
Nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld. Wij vragen wel eens ons af van, oké, hoe pakt Ten Hag dat nou aan? People management en zo, trekken we wel eens in twijfel. Hij heeft altijd 100% vertrouwen gehouden in Alvarez. Hij zat dan wel op de bank, maar in de media en zo. Hij sprak zich altijd positief uit. Dat doet hij bijvoorbeeld ook bij Promes. En hij heeft hem nooit laten vallen.
Nee, maar ik vind dat wel sterk van Ten Hag. Dat hij nooit zijn spelers sowieso niet voor de camera afvalt. Dat doet hij nooit.
Nee.
Dus dat is echt een gegeven.
Soms tot de bizarre toe.
Ja, precies. Toch? Wij hebben best wel vaak besproken dat we denken, nou, Erik, wij hebben ook de wedstrijd gezien. Ik denk dat je wel wat eerlijker kan zijn. En dan alsnog je spelen beschermen. Maar goed, hij gaat echt tot het uiterste daarin. Maar het heeft zich misschien wel uitbetaald in deze vorm. Die speler heeft dus nu wel echt, ja, heeft een vertrouwen in zichzelf gehouden, ondanks dat hij op de bank zat, omdat hij doet het nu wel.
Eens. Ik vind het heel erg leuk voor hem of zo.
Natuurlijk.
Het is hem echt heel erg gegund. En ons als supporters natuurlijk ook. Ik moet wel zeggen van in wedstrijden tegen kleinere tegenstanders. Kijk, hij staat daar niet voor de voetballende oplossing. En het gaat vaak een tikkie breed en nog vaker een tikkie terug. Maar zeker tegen de grotere tegenstanders, dus gisteren PSV, maar ook de naderende wedstrijden tegen Lille, is het heel interessant dat Edson Alvarez nu in vorm begint te komen.
Creëert Alvarez onbewust nu een probleem voor Ajax, voor ons op het middenveld?
Ja, met de naderende terugkomst van Kudus. Klaas is natuurlijk doorgeschoven naar 10, maar Kudus is misschien wel de beoogde nummer 10.
En dan noem ik het een positief probleem, hè?
Maar zeker, een luxe probleem. Ja, Gravenberg was gisteren geschorst.
Ja, Gravenberg komt er natuurlijk weer in, lijkt mij.
Maar Blind gisteren op het middenveld.
Toch?
Heel erg sterk.
Toch, ja.
PSV kreeg in de eerste helft 1 kans. Dat kwam wel een beetje door Daley Blind, maar verder.
Beetje.
Valt er niks op.
Nee, maar ik denk dat die Blind gewoon wel weer naar achteren.
Ja, maar Martinez was dus achterin heel erg goed. Ja. Ik denk het ook, hè. Alleen, ja, het is wel een luxe probleem. Want je kan spelen zoals je wil. Per wedstrijd gaat hij je bekijken, denk ik. Wat ook opvallend is, is dat Masrui werd natuurlijk weer gewisseld. Maar Rens kwam erin.
Ja.
Kluiber bleef weer zitten. Je hebt aan het begin van het seizoen heb je gewoon 5 miljoen voor Kluiber betaald.
Ja,
is dat dan een klein beetje kapitaalvernietiging?
Nee, want op dat moment was het een goed idee. Dus dan is het prima en je weet nooit hoe het zich ontwikkelt.
Maar je kan ook toch gewoon zonder, ja, op dat moment was het een goed idee, maar achteraf blijkt.
Nou ja, na deze wedstrijd had de Rens ook geschorst kunnen zijn.
Ja, hij had
dus, want hij had een rode kaart kunnen en misschien wel moeten krijgen.
Ik vond het geen rode kaart. Ik snap wel, als het een rode kaart is, dan, of als die rode kaart wordt getrokken, dan snap ik dat het wordt gegeven. Alleen, ik vind, ja, we spreken altijd in Nederland dat wij een beetje meer mannenvoetbal moeten hebben. Want als we Europees voetballen, dan worden we altijd afgetroefd door die jongens die dan fysiek sterker zijn. Nou, ik vond het niet over de schreef, maar ik denk wel dat als hij dit terugkijkt, de analyse vandaag of morgen, dat hij dan dat hem geadviseerd wordt om te denken van, nou ja, volgende keer hou je man gewoon voor je, hoeft niet per se die bal.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja.
Jonge gozer, die moet hiervan leren. Maar nou, om na te zeggen rood.
Nou, dat had wel gekund. Er zijn scheidsrechters die hem geven, hoor. Dat was wel een grote. Dan had je PSV in het spel kunnen laten komen. Dus ik vind het wel gevaarlijk. Maar hij speelde gewoon goed.
Maar je hebt het over deze actie. Wat vond je dan van Nico's actie?
Nee, dat is grappig. Want de vraag is, ze waren allebei kandidaat voor een rode kaart wat mij betreft. Ik had het idee dat Nico hem zachter raakte. Ik vond het wel, zeg maar, de hoogte waarop Nico het been raakte was wel dubieus, maar het zag eruit alsof hij wel, zeg maar, een beetje inhield aan het eind.
Vond je dat ook, Lars?
Ja, ik vond dat misschien wel meer een rode kaart dan...
Vanwege
dan
de hoogte Rens, misschien ja. ook van, het, van de voet, ja. ja.
Maar Rens raakte hem toch ook niet? Hij raakte toch de bal en het was gevaarlijk inkomen, maar hij raakte ja. toch niet zijn standbeen?
Jawel, hij raakte hem wel, ja.
Volgens mij raakte hij hem niet, hoor.
Nou ja, ik ga hier even geen uitspraak over doen. Nee. Maar ik vond het in beide situaties inderdaad... Ik vind het wel lekker als er mannelijk gefloten wordt. Nou ja, je kan het ook weer omkeren. Als je een PSV-supporter bent, dan vind je natuurlijk twee rode kaarten. Maar Tuurlijk. Ja, daar ben je supporter voor.
Ja. Ja.
Maar PSV kwam er eigenlijk helemaal niet aan te passen. Enkele weken geleden stonden ze binnen 25 minuten 2-0 voor in de arena. Door twee vlijmscherpe counters. Mm-hmm. Ajax kwam gisteren echt een stuk voorbereider ten ijs. En... Haller speelde vanaf de start en dat deed hij toen natuurlijk niet. Laten we even naar de eerste goal gaan. Ja, ja echt schitterend. Ja. Echt genieten.
Ja.
Die inspeelpaas van Martinez op Klaassen. Klaassen op Haller.
Weet je wat het lekkere was? Die hele opzet. Elke inspeelpaas was strak en goed op maat. Ja. En dat, je ziet gewoon dat ook wel voor zo, dat detailwerk, als je goed ingespeeld wordt, dat je meteen ja. kan opendraaien, meteen goed aannemen.
Maar dat zijn echt automatismes op het goede benen in spelen, et cetera.
Ja.
Maar het interessante is, bij die eerste goal, ik zat natuurlijk te kijken, maar je hebt altijd momenten in een wedstrijd dat je echt gefocust zit te kijken. En dit was voor mij zo'n moment. En PSV stond gewoon met 11 man achter de bal. Stond heel georganiseerd. En dat je bijna dacht van, hier valt niet doorheen te komen. En Ajax levert echt een perfecte aanval af. Die paas van Martinez legde gewoon de hele organisatie van PSV plat.
Ja, ik vond het mooiste de aanname van Haller. Vond ik echt prachtig. Ja. Die bal kwam eigenlijk een soort van half tussen zijn benen door en hij legde hem precies goed.
Ja.
En lekker afgemaakt. Ja. Mooi ook afgemaakt.
Ja, echt,
Maakt het dan extra zuur dat hij er niet bij is volgende week tegen Lille?
100%. Ik moet je meteen zeggen, toen hij scoorde en daarna nog een goal, toen dacht ik echt, ja, eigenlijk wil ik dit helemaal niet zien. Het is gewoon pijnlijk. Het is net alsof je ex ziet met... Het is een week uit, je ziet de ex met een vriend of zo. Ik wil dit niet zien. Het doet pijn. Hij is niet ingeschreven. Jongens, het was wel even pijnlijk, maar het is gewoon echt gruwelijk dat hij zo goed speelt. Twee 100%. Mooie goals maakt.
Hij wordt best dus af en toe bekritiseerd dat hij misschien niet voldoende druk zet of niet snel genoeg is of weet ik veel wat. Maar net als in week 1, ik ben nog steeds zo verliefd op Sebastian Haller. Ik vind het echt zo'n mooie speler.
Chris, jij hebt het iets minder, hè?
Ja, nee, maar ik bedoel, zijn cijfers zijn uitmuntend. Echt een goede speler, goede aankoop ook. Dat hadden we echt nodig. Mm-hmm. Dus ja, het is niet voor niks dat er een spits werd gekocht, omdat er een gat zat van wie wil je opstellen? En dat gat gaat weer ontstaan in de Europa League, ja.
Want ik maak er een beetje grap over. Het is pijnlijk om te zien dat hij dan nu zo goed speelt, maar hij kan niet in Europa spelen. Maar hoe zit het dan als we het over Europa hebben? Wie gaat er in de spits staan?
Ja, ik denk toch dat hij met Tadic in de punt gaat spelen.
Nee, dat geloof ik dus niet. Ten Hag heeft aan het begin van het seizoen gezegd, ik ga niet met Tadic in de spits spelen, want hij is geen spits.
Mm-hmm.
En er zijn zoveel mogelijkheden geweest waarin wij dachten, zet Tadic alsjeblieft in de spits, want er is geen spits. En dan deed hij het alsnog niet.
Nee, maar op dit moment als je kijkt, Traoré is natuurlijk nog niet wedstrijdfit. Tenminste, die heeft nog niet zijn comeback gemaakt in Ajax 1. Brobbey gaat hij niet mee in de basis spelen, verwacht ik. Dan heb je nog Labiat. Ja, dat is minder dan de optie Tadic in de spits en Idrissi op links.
Maar er zijn meerdere situaties geweest waarbij Tadic de enige mogelijkheid
was. Ja, en dan koos hij voor Labiat.
Ja, koos
hij. Maar ik hoop nu vooral dat hij wel voor Tadic in de spits en Idrissi op links. Ik denk dat de komst van Idrissi daar een verschil in gaat maken.
Nou, misschien. Ja, ik vind het sowieso iets heel raars. Dat je als Ten Hag zegt, Tadic is geen spits. Terwijl je beste wedstrijden, misschien wel die ooit gaat coachen, want die wedstrijden in Madrid en Turijn.
Ja.
Was hij in de spits?
Was hij in de spits? Ja,
aan de andere kant is Tadic, denk ik, op links ook een betere speler. Alleen als ik kijk naar het totale elftal, dan zou ik met hem in de spits spelen. En kijk, Tadic heeft de Europese uitwedstrijden dit seizoen in de Champions League heeft hij op 10 gespeeld. Nou, dat gaat hij nu niet doen. Nou, hij gaat met Klaassen of Kudus, wat ik nog niet geloof dat hij daarmee gaat spelen. Maar Klaassen dan spelen. Ja, dus daar is geen ruimte meer. Dus ja.
Ja, Kudus zal het niet worden, denk ik.
Nee, Kudus. Nee. Ik denk dat Kudus heel even op zijn beurt moet wachten.
Ja, en ook een beetje wedstrijdfit worden?
Ja, precies. Toch even wat maar dat je gaat hem niet wedstrijdfit laten worden. We aankomende zaterdag staat Heracles uit op het programma. Zo jarenlang.
Kunstgras.
Pain in the ass. Kunstgras inderdaad. Verschrikkelijk. En volgende week tegen Lille ga je ook niet Kudus wedstrijdritme op laten doen. Dus dat zal een beetje tegen de kleinere clubs
Maar dan is
gebeuren.
Het luxe probleem van het middenveld toch ook opgelost. Gravenberg Alvarez en Klaassen ervoor. En Blind terug naar de laatste linie.
Ja, ik vind het wel echt jammer voor Martinez. Dat meen ik serieus.
Hij zit er zo dicht tegenaan. Ja. Alleen dat is ook wel gewoon wat je als topclub, als Ajax zijn er natuurlijk na wil streven. Dat je 13, 14, 15 spelers hebt die op het hoogste niveau kunnen acteren. En in de eerste seizoen zelf waren daar wel eens twijfels over. Maar nu met de revival van Alvarez. Met de komst van Idrissi.
Maar Blind speelt ten alle tijden. Maar is het niet zo dat Blind in de verdediging prima vervangen zou kunnen worden dan Martinez? Kijk, middenveld, Blind, ja, dat is echt dan gewoon dat denk je, hoe gisteren ook weer, denk je, ja, met zijn intelligentie. Maar als we nou tegen een tegenstander spelen die best wel een snelle aanval hebben, is het dan niet beter om Martinez te spelen in plaats van Blind?
Nou, ik heb een beetje het idee van Blind, ook in de verdediging, is hij met zijn voetballende kwaliteit zo belangrijk. Hij geeft zo vaak passes naar voren die linies overslaan. Ja. Waardoor de tegenstander ontregeld wordt. Dat is echt een belangrijke kracht. En die gaat Ten Hag, die gaat hij nooit laten vallen. Nee, en nee, dat snap ik ook.
Maar het is toch best wel uit te leggen aan Martinez. Je bent, als Gravenberg er niet is, sta je erin. Als Blind er niet is, sta je erin. Als Nico er niet is, sta je erin.
Maar de laatste tijd, het klopt wat jij zegt. De laatste tijd speelt hij ook veel. Alleen in de eerste seizoen zelf speelde hij natuurlijk nooit.
Ja, maar dat
wie
was
er ook niet was, er was geen Martinez.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat er was onvrede en er werd steeds gezocht. Ja, wie zijn onze twee verdedigende middenvelders? Alvarez, Martinez werd steeds geprobeerd. En nu is er gezien, ja, Martinez is goed in de verdediging. Kan ook prima als verdedigende middenvelder met iemand anders.
Daar heeft hij dit jaar nog niet gespeeld, hè? En dat wil Ten Hag ook niet.
Nee, maar dat
heeft
zou
hij gezegd. Maar Ten Hag heeft ook gezegd dat hij nooit met Blind op het middenveld zou spelen. Ja. En dat deed hij gisteren ook.
Ja, dus maar je kan, klopt, je kan hem gewoon, kijk, linksback en linkercentrale verdediger, daar is hij super geschikt voor. Dus ja, dat betekent dus als Gravenberg er niet is, schuift Blind door. Als Nico er niet is, gaat Blind naar de linksbackpositie. Ja.
Is zijn link er nog een ding, jongens? Voor zijn positie, centraal?
Ga je dat aan mij vragen?
Nee, ja, ik denk dat wel complimentair aan elkaar moet zijn. Gisteren speelde hij natuurlijk samen met Timber. Mm-hmm. Eigenlijk een vrij klein centrum.
Ja.
Schuurs is een stukje groter. Ik had wel het gevoel van Timber 1, hij deed het goed. Hij maakt natuurlijk wel een eigen goal.
Ja.
Wat lullig is. Maar nou, voelde wel vrij safe.
Ja,
Schuurs hou je altijd maar je hart vast.
Geen onzekere momentjes.
Nee.
Dus dat heeft hij nu mee. Ik moet wel zeggen, laten we het wel eerlijk beoordelen. Voor mijn gevoel, ondanks dat Timber wel al wat wedstrijden heeft gespeeld, heeft hij nog niet echt een testcase gehad of
nee,
zo?
Dat
voor
heb ik ook. Nee. Maar dat is raar, hè? Want hij speelt gewoon gisteren tegen PSV. Dat is gewoon na Ajax echt kwalitatief het beste team van Nederland. En ze komen gewoon niet in de problemen.
Ja.
Nee.
Dus ik hoop, stel dat hij tegen Lille speelt, dan is dat waarschijnlijk de eerste testcase. Om te kijken
ik
hoe
denk dat Timber tegen Lille gaat spelen. Als ik kijk naar wat voor aanvallers zij hebben, het is heel dynamisch, snelle spelers. Daar kies je eerder voor Timber dan voor Schuurs. En dus ik zou dat wel logisch vinden.
Ligt dat misschien aan Timber's kwaliteiten? Dat wij het gevoel hebben dat hij nog niet echt getest is? Of heeft dat gewoon te maken met de tegenstander?
Ik denk een combinatie van beide. Want als jij niet goed genoeg bent, word je zelfs getest tegen de mindere goden in de Eredivisie.
Ja, en in zekere zin is het wel een goed punt als je niet opvalt als verdediger, toch? Ja. Ja. Ja, je had er geen omkijken naar, want alles was in orde.
Ik had gisteren echt heel erg het idee dat Ajax Gravenberg ging missen en dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. En dat deed me vooral heel erg goed, want Gravenberg maakt echt een ontwikkeling van hier tot Tokio door. Die gaat wat mij betreft mee naar het EK met het Nederlands elftal. Dat is echt het next top talent. Als het een televisieprogramma zou zijn met Chantal Jans op SBS 6 of RTL 4. Maar als we gisteren één ding Ajax kwalijk kunnen nemen, is dat het in de 90ste minuut nog ongekend billenknijpen was.
Ja, dat vind ik dan altijd wel weer ook typerend. Ik denk dat jullie het allemaal met me eens zijn. We hebben zoveel wedstrijden met Ajax meegemaakt, dat we de eerste helft echt de tegenstander van de partij speelden. En de tweede helft dat je denkt, staat een ander elftal in op het veld of zo.
Ja, maar het is niet, Ajax zakte natuurlijk iets meer in en PSV ging iets beter spelen. PSV had veel meer balbezit, maar geen echte kansen.
Het speelbeeld was
echt anders, hoor. Ja, 100% eens. Maar Willem Wijs zei gisteren dus tegen ons, wij vroegen ook van, ja, hoe kan dat nou? En hij zei ook van, ja, het is best moeilijk, zeker voor een team als Ajax, om dat 90 minuten lang vol te houden. Mm-hmm. En dat lukt ze. Dat is een geluk tegen Real Madrid en dat is een geluk tegen Juventus. Mm-hmm. Maar dat was een heel ander team. En nu moet je misschien wel blij zijn als het 45 minuten subliem is. Of echt goed. En dan die tweede 45 minuten gewoon goed. En de tweede helft was niet slecht, hè.
Nee, dat heb ik niet gezegd.
Nee,
maar
nee,
wel,
nee,
maar gewoon... echt een groot verschil tussen de eerste helft. Maar ja. Zeg je hiermee eigenlijk dat Ajax nog niet de longinhoud heeft om dit spel 90 minuten vol te houden?
Nou, de longinhoud, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, Chris. Wat denk jij?
Nou ja, ik denk dat het ook beïnvloed wordt door de doelpunten. En dat verandert het spel. Als Varane die bal tegen Madrid met Madrid had gescoord, dan was hij...
Was je klaar?
Ja, ben je gewoon klaar. En, dan had dat spel niet kunnen komen. Ja, en nu, en je kan het gewoon niet 90 minuten doen. Ook niet als je heel goed bent.
Nee.
Dus ja, maar ja, de tweede helft viel wel tegen. Maar aan de andere kant, ik had echt het idee... ik heb geen enkel moment uitgeschakeld
dat
zou
worden.
Dat is
ook het knappe, hè? Die eigen goal valt en daarna denk je van... nu gaat het nog wel even stormen. Niks van dat. Ook het slotoffensief van PSV was lafjes.
Nee.
Alleen die kans in de 93ste minuut.
Dat was weer dat ik
zo,
dacht, typisch
dat
PSV. Dat Klaas
hem even wegknalde. Ja. Ja, dat was,
het was wel gefrommel, was het inderdaad. Maar het was gevaarlijk.
Het was gefrommel, maar dat was het enige wat enigszins op een slotoffensief
Maar dat hadden we dus alle drie, toch? Dat we dachten, de winst komt niet in gevaar, maar het spel mag wel wat beter.
Ja, tot die ene kans in de 93 minuten. Toen maakte ik me even zorgen.
Exact.
PSV... Zat het broekje weer vol en toen...
PSV heeft één keer op doel geschoten, zag ik in de statistieken. Volgens mij was dat die dwarrelende kopbal helemaal aan het begin. Dus ja, ik bedoel, ja...
PSV heeft ook wel echt weinig gebracht, hè?
Ja, maar dat komt gewoon omdat Ajax gewoon ook... de vraag is altijd van... was Ajax goed of was PSV slecht? En voor die eerste helft was het echt mijn stellige overtuiging... dat het vooral Ajax was dat goed was.
Ja, en... Ja, oké. Okay.
Goed staan. Goed, dus daardoor maak je het ook makkelijk. Doordat er steeds twee afspeelmogelijkheden zijn. Steeds velder op. Ja.
Maar PSV heeft ook wel weinig voetbal in die as, hè?
Ja, maar als je heel de tijd de bal niet hebt... en dan krijg je de bal weer en dan staan gelijk... een stuk of vijf mensen om je heen... dan kom je nooit in je spel.
Nee,
dat gebeurde er. Dus,
Maar Lars, jij begon net ook even over Mazraoui... die weer was gewisseld. En toen sprongen we zo naar Haller. Maakt helemaal niet uit, want dat doen we soms. Ik heb het vaker gezegd... dat ik me afvraag of Mazraoui echt... op de toppen van zijn kunnen voetbalt... waardoor hij dus elke wedstrijd in de rust wordt gewisseld... of na 70 minuten. En het is gewoon een vraag. Hè? Dus het is niet dat ik dit breng als een feit of zo... maar ik vraag me gewoon heel erg af... Wat is de reden dat Mazraoui altijd maar één helft of 70 minuten speelt? En als hij een keer 90 maakt, dan zijn we, denk van, 90 minuten gemaakt. Terwijl het eigenlijk een beetje
is apart.
Gegeven moet zijn.
Hij is natuurlijk de afgelopen weken, heeft hij weer gekwakkeld, af en toe niet bij de selectie gezeten. En het is bij hem, het lijkt wel alsof hij inderdaad niet 100% is. Ik weet niet of de medische staf van Ajax hem gewoon laat spelen terwijl hij niet 100% fit is. Of dat hij inderdaad niet, dat mooie woord, een natuurlijke conditie heeft. Ik zei gisteren ook tegen Willem Wijs iets met natuurlijke conditie. Hij had nog nooit van het woord gehoord en ik gebruik het hier wekelijks. Omdat het, ik had het wel eens gehoord. Maar ik heb geen idee. Ik vind dat ook wel zorgelijk hoor.
Nou, opvallend, opvallend. Dus ik vraag me dan af van, ik zou heel graag willen weten van, wat speelt er binnen Ajax? Weten zij dus, houden ze gewoon rekening met het gegeven dat hij elke wedstrijd gewisseld wordt? Of hoe werkt dat? Want hij
zeker
wordt best
nu
wel
je
gewisseld.
Vijf keer mag wisselen, is het misschien niet zo'n heel groot probleem. Als er maar drie wissels mogelijkheden zijn, wat het volgende seizoen gewoon weer wordt. Ja, wat dan?
En laten we wel wezen, ik vind Mazraoui echt goed voetballen. Goed 100%. Voetballen. Dat vind ik, dat is gewoon bij mij echt heel duidelijk. Alleen ik vraag me gewoon meer af van... die fysieke gesteldheid, hoe zit die in elkaar?
Hij smijt ook wel met krachten. Ja, want hij is echt overal, echt voorin. Want je hebt gewoon eigenlijk... Anthony en Mazraoui zijn gewoon soms allebei rechtsbuiten.
Het is echt zo'n tandem.
Ja.
En dat is wel genieten.
Zo technisch voor een rechtsback.
Maar Ajax is wel gewoon, ook op die rechtsbackpositie... zeker met Rens erachter en ook nog Kluiber. Je kan het je permitteren. Dus misschien zeggen ze ook wel tegen hem... van ga maar gewoon 60, 65, 70 minuten volle bak... 0,0 reserves en dan wisselen we je gewoon als je op bent.
Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je speler daarmee of met die instelling de wedstrijd ingaat. Want dat houdt dus in dat
je... En ook als trainer. Want je wilt toch die 11 jongens de wei insturen met het idee van oké, deze mannen gaan het doen.
Ja.
Opvallend overigens, beide ploegen, Ajax en PSV, wisselden gisteren allebei maar 2 keer. Terwijl je 5 keer mag wisselen. Terwijl beide ploegen een hartstikke druk programma hebben. Vond ik opvallend.
Misschien toch angst voor een verlenging nog. Dat ze denken van als we nu, als we er nu 4 of 5 wisselen, staan we dadelijk in de 90ste minuut.
Goeie. Ja, zou kunnen.
Maar ik heb het idee, bij Roger Schmidt zou dat zomaar kunnen. Maar Erik ten Hag gaat toch altijd van de eigen kracht uit. Die denkt gewoon van Ajax pak dit wel.
Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan me niet voorstellen.
Het is wel een beetje een tukker met Brani, volgens mij hoor.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat Schmidt gedacht heeft dat het zeker een verlenging was. Dat hij daar echt veel rekening mee heeft gehouden. Nee. Maar goed.
En laten we even naar helemaal naar het begin van de wedstrijd gaan. Ze kwamen allemaal in een gifgroen Onana shirt op.
Ja.
Van genoten, terecht, leuk.
Kijk, het is een teamsport. Dus het is een van je maatjes, een van je vrienden, een van je broeders. Of een broeder dan in dit geval. Die is door een fout, want we moeten geloven wat hij zegt. Een foutje. Is hij nu een jaar lang geschorst. Ja, ik vind het dan wel prachtig als je dan als team, als familie laat zien dat we wel nog steeds van jou aan je denken en dat je onderdeel van ons bent.
Ja.
Ik vind het wel mooi. Ik snap ook wel aan de andere kant dat natuurlijk mensen die niet voor Ajax zijn, en misschien zelfs mensen die wel voor Ajax zijn, en gewoon puur van het volgen van de regels houden, dat die dan zeggen, ja, maar wacht eens even. Hij is gewoon schuldig bevonden, onbewust of bewust, dat maakt niet uit. Hij is schuldig bevonden aan het gebruik van doping.
Ja.
Ja, dus waarom steunt een club als Ajax een speler dan?
Nou ja, zeker. Ja. De mensen onder de rivieren op social media, die hadden echt zoiets van, ja, wat nou als heel het wielerpeloton in een shirt van Armstrong aankomt kakken nadat hij... Maar die heeft jarenlang de boel beduveld. Dat is heel iets anders dan één keer tussen haakjes per ongeluk een
ja, en ik vind ook niet dat we...
Ja, en zelfs dan? Ja, nou ja, waarom zou je iemand niet mogen steunen ook als hij iets fout heeft gedaan?
Eens.
Maar ik kan me wel voor... Kan je ergens bij voorstellen dat er ook wel supporters zullen zijn die zeggen, ja, maar wij als club als Ajax, hoezo gaan we een speler steunen die wel gewoon positief is bevonden aan dopinggebruik?
Of nee.
Nee, toch?
Dan moet je gewoon lekker voor Vitesse worden.
Oh, dat kan je niet.
Zo.
Ik denk wel dat de mensen... Ja, maar ja. Ik denk dat de mensen wel mensen zijn die gewoon puur Tuurlijk. Naar de regels kijken. En denken, Tuurlijk. Ja, dat is fout. Ja. Terwijl ik meer het
Dat zijn wel stomme mensen, hoor.
Ja. Echt.
Nee, maar...
dat is weer een andere discussie.
Ik bedoel, je kunt het allebei vinden, toch? Je kunt vinden dat die straf misschien wel terecht was. Mm-hmm. Maar dat het ook prima is dat je met een shirt loopt.
Ja, ik vind het mooi.
Er is iemand die in zijn bloei van zijn carrière zit en een jaar niet mag trainen en spelen. Nou, die verdient steun.
Maar jongens, je wilt toch even vergelijken met wielrennen. Bij wielrennen, als je wordt geschorst, mag je niet trainen met je team volgens mij. Maar je mag wel gewoon trainen, want je gaat dus
nou,
de fiets op top.
Hij mag dus niet meer gefaciliteerd worden door Ajax.
Nee, maar dat is wat ik wil aangeven.
Maar dus hij mag ook niet met de keeperstrainer van Ajax bij Swift Boys gaan trainen.
Nee, maar hij mag dus wel met zijn eigen PT of een eigen inspanningsfysioloog ergens gaan trainen. Dat weer wel.
Volgens mij valt dat gewoon onder mensenrechten, toch? Dat je gewoon mag sporten.
Ja,
de grondwet of zo, weet ik veel.
Ja, nee, die zijn niet aan de orde. Maar ja, in principe mag hij, daar gaat de UEFA niet over. En nee. Dus hij kan doen wat hij wil. Maar ja, ik vraag me wel af.
Nou, hij kan doen wat hij wil, volgens mij niet. Hij mag niet trainen met van Ajax.
Nee, oké, maar dat is zeg maar, dat valt binnen het voetbal. Dat is een voetbalactiviteit.
Ja.
Maar ik vraag me wel af, zeg maar. Oké, er zijn strenge straffen bij dopingreglementen, maar of dat trainen nou ook zo'n goed idee is. Want ik bedoel, een jaar niet keepen, dat is al een forse straf. Ja, en als je en ook niet trainen, dan dat maakt het wel extra...
Dat is toch bizar?
Ja, dat maakt het wel extra schadelijk.
Sowieso vind ik een jaar voor het nemen van een pilletje vind ik vrij fors, hoor.
En ja. Maar wat heeft dit nou voor gevolgen voor de contractonderhandelingen, denken jullie?
Ja, dat weet ik niet. Ik zag dat Ajax weer opnieuw met hem om tafel gaat.
Ja, want Onana's contract loopt natuurlijk op een gegeven moment af. Aan het eind van die periode kan hij een paar maanden keepen en dan loopt het af. Nou ja, Ajax is er niet bij gebaat dat Onana dan zijn hele marktwaarde gaat onderuit. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze een jaar willen gaan verlengen. En misschien 2 jaar, zodat Onana gewoon weer terugkomt en zijn marktwaarde herstelt. En Onana, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij niet een contract tekent, want hij heeft zoveel aan Ajax te danken. Volgens mij mag Ajax nu zelf zeggen van, we betalen je salaris niet meer.
Ja, klopt.
En dat doen ze helemaal niet. En terecht.
Ik zou het wel fantastisch vinden als Onana zeg maar zijn hele leven bij Ajax keept.
Maar gaat niet gebeuren.
Nee, daar ben ik ook bang voor. Maar de kans daarop is nu wel vergroot.
Nou, het enige fijne aan deze hele situatie is dat Onana, ook al keept hij niet, hij is langer verbonden aan Ajax. En het is echt een van mijn favoriete spelers. Zo niet mijn favoriete speler. Chris, jij zit bij het CAS.
Ja.
Je hebt een bepaalde functie daar. Ik
ben arbiter, ja.
Arbiter. Heb je dan ook zo'n wit-zwart gestreept scheidsrechtershirt aan.
Nee, nee, zeker niet.
Maar goed, kan jij een beetje inzicht geven van wat gaat er nu gebeuren? Ajax gaat naar het CAS.
Ja, en dan komt er een zogenaamde CAS-procedure. Daar is een anti-doping-divisie is daar bij het CAS. Daar zit ik niet in, dus ik kan deze zaak niet doen. Anders zou ik een van de, zeg maar, rechters kunnen zijn. Maar ja, dat kan ik in deze zaak niet zijn. En ja, dan komt er een zitting en dan doet het CAS opnieuw uitspraak, zeg maar. Die kunnen de straf van UEFA vernietigen, een nieuwe straf opleggen.
Hij kan ook hoger worden,
ja,
toch?
Ja, ze kunnen helemaal opnieuw naar de zaak kijken. Het wordt integraal getoetst.
En dit groepje van mensen, juristen, dat zijn allemaal Nederlanders?
Nee, dat zijn over de hele wereld zijn er kasarbiters. Ik zeg uit mijn hoofd zijn er 5 Nederlandse kasarbiters, waar ik er dus één van ben. Mm-hmm. In de antidopingdivisie zit geen één Nederlandse arbiter. Maar daaruit wordt gekozen en dan zullen er 3 arbiters zijn en die gaan dan over deze zaak beslissen.
En hoe lang, wat is een beetje tijdsloop hiervan? Hoe lang gaat dit duren?
Het kan wel snel, binnen enkele maanden.
En ik heb wel gevoelsmatig, en verbeter me als het niet zo is, altijd het idee als ik lees van de partij X gaat naar het CAS, dus bijvoorbeeld Rusland dat ze niet aan de Olympische Spelen mee mogen doen, of Manchester City dat niet aan de Champions League mee mag doen. Al die ploegen gaan dan, of bonden gaan dan naar het CAS. En dat het altijd gunstig uitpakt.
Nou, dat verschilt. Maar er zitten scherpe juristen bij. Dus als er iets verkeerd is gegaan in die procedure, dan kan dat daar gevolgen aan verbonden worden. Okay. Maar in eerste instantie, UEFA heeft deze straf opgelegd en vervolgens is het aan het CAS om dat te toetsen.
Mag ik wat vragen over het type schorsing? Want ik denk dat we allemaal weten dat normaal gesproken was het 2 of 3 jaar schorsing?
Ja, 2 is het uitgangspunt. Ja,
ja, precies. Maar hij heeft nu 1 jaar gekregen omdat ze er wel van overtuigd zijn dat het per ongeluk was gebeurd.
Ja, alleen dat vind ik wel heel lastig, omdat die uitspraak van de UEFA is niet gepubliceerd. Ik betwijfel of die ooit gepubliceerd wordt. Maar daardoor kunnen we ook niet echt zien wat die overwegingen zijn geweest. Dus we weten eigenlijk alleen dat Ajax zegt, ja, UEFA heeft ons gezegd, nou, het was per ongeluk gegaan, geen opzet. Ja, maar dat weten we niet precies. Dus ik vind het heel lastig om iets over die hoogte van die straf te zeggen.
En wat is nou de slagingskans voor Ajax? Hoe moet ik het een beetje voor me zien? Ajax heeft natuurlijk een heel juridisch team. Ze gaan dit voorbereiden. Je bent bijna geen buitenstaander, wil ik zeggen. Maar dan toch een beetje met een soort van neutrale blik. Wat is de slagingskans?
Ik wil en kan daar eigenlijk niks over zeggen. Maar ik kan wel vaststellen dat er in de media andere juristen zijn geweest die zeggen dat het een lastige procedure voor Ajax gaat worden om hier iets vanaf te krijgen.
Alleen omdat Ajax al of Onana dan wel schuld heeft bekend.
Ja, en omdat, zeg maar, kijk, wat we wel weten is, als zo'n stof in je bloed wordt aangetroffen, dan is dat in principe een overtreding van de dopingregels. Mm-hmm. Dus ook als dat helemaal per ongeluk is gebeurd, kan er een straf opgelegd worden. En dat is gebeurd. Dus dat, nou ja, dat kan moeilijk zijn.
Ja. Hey, gisteren opeens e-mail. Kwam een pingetje op mijn telefoon.
E-mail?
Ja, van Edwin van der Sar. Alle seizoenkaarthouders kregen een e-mail.
Oké, heb ik nog niet gelezen.
Ja, het was een hele lange mail, dus ik ga hem zeker niet voorlezen. Maar het was weer het verhaal van dat ze het jammer vinden dat ze er niet bij, dat de supporters er niet bij zijn. Dat ze heel hard werken om volgend jaar gewoon weer Champions League te spelen in een volle Johan Cruijff Arena. En Ajax is dan binnenkort jarig. En dan gaan ze een online evenement organiseren. En later deze maand volgt meer informatie.
Wordt dat in het clubhouse gehouden? Of?
Nou ja, dat weet ik niet. Zou Edwin een beetje een clubhouser zijn? Dat zou wel tof zijn.
Ja, zeker.
Is trouwens wel. Gewoon als Menno Gele, Mark Overmars en Edwin van der Sar een clubhouse starten. Iedereen kan zijn handje opsteken en kan een vraag aan ze stellen.
Oh, zeker. Dat gaat lopen, hoor.
Maar het grappige is, ik heb pas gezien, want Elon Musk, hij had aangekondigd dat hij bij een clubhouse was.
Zeker.
Maar er kunnen maximaal 5000
mensen. Ik zag gisteren, zat hij met Kanye West in de groep. Ik denk, ik ga erin. Ja. Het maximaal bereikt. Ja, nee. Dus wat dat betreft, prima. Maar wat gaat het live event dan inhouden?
Ja,
hoe moet
dat
het
staat er nog niet bij.
Oké.
Dus eigenlijk geven ze daar weinig over weg. Maar er komt een online event. Nou ja, wij als Ajax-podcast moeten wel even gaan kijken op dat online event of dat wat is, hè?
Ja, maar dan zitten we toch hier gewoon als dat is? Zitten we gewoon met onze microfoon, zitten we klaar.
Ja, precies. Dan kunnen we gewoon direct verslag doen.
Verslag even, ja.
Nee, ik ben benieuwd wat het in gaat houden, wat ze gaan verzinnen voor de seizoenkaarthouders.
Doet Ajax het goed? tot nu toe?
Het management, ja zeker. Want Ajax is een van de weinige clubs die gewoon zegt van... nou ja, als jij je geld volledig terug wil, dan krijg je je geld terug. Bij PSV hebben ze bijvoorbeeld een hele rare constructie. Bij Feyenoord kan je maar een bepaald percentage terugkrijgen. Bij andere clubs verschilt het. Nogmaals, ik hoop dat zoveel mogelijk seizoenkaarthouders zeggen van... nee, prima. Ik koop gewoon weer een nieuwe seizoenskaart en hou dat geld. Is voor Ajax echt heel erg belangrijk. Maar als jij in een lastig pakket zit, zeker door de coronacrisis... en jij vraagt het geld terug, vind ik dat heel begrijpelijk.
Ja,
dus en heel erg netjes van Ajax.
Het is echt per persoon verschillend, hoor, denk ik. Het is ook clubliefde, maar sommige mensen hebben gewoon echt nu wel een moeilijke tijd.
Ja.
Dus dan is het ook wel weer voor
ja,
andere
dan
mensen
is het
juist,
ook
wel
juist dat de club jou moet steunen.
Juist.
En dat vind ik heel
mooi.
Maar
aan de andere kant, Ajax heeft zo'n lange wachtlijst voor de seizoenkaart.
Ja.
Ik denk dat als er mensen zijn die ze opzeggen, dat ze zo weer hebben weggegeven.
100%.
Dus
echt,
wat dat betreft hoeft Ajax zich niet druk te maken.
Maar op dit moment seizoenkaarten verkopen lijkt me wel lastig. Kijk,
Wesley,
wat er nu gebeurt. Hè? Als jij kan dus zeggen, ik kan zeggen van ik wil mijn geld van mijn seizoenkaart terug van dit jaar. Maar ik verleng wel weer gewoon voor volgend jaar. Dus dan lever ik niet mijn seizoenkaart in.
Ah.
Dus ik krijg gewoon mijn geld terug, maar ik kan wel weer verlengen.
Oké, dat is iets anders. Ik dacht dat je hem dan ook echt moest weggeven.
Nee. Okay. Dus dat is anders. En Ajax doet dat vrij netjes. En je krijgt zo nu en dan, zoals gisteren kreeg je een mail van Edwin van der Sar. Laatst kreeg je een keer een videoboodschap. En eerlijk is eerlijk, het zijn hele generieke boodschappen natuurlijk. Hè? Want er staat boven die mail, hallo Lars. Maar bij jou staat hallo Christian. En het is bij iedereen hetzelfde, dus het is niet persoonlijk.
Maar wat had je verwacht, een mail met zijn handschrift?
Nee, helemaal niet. Maar dat wil ik ook juist zeggen. Van het gebaar en dat ze er überhaupt mee bezig zijn.
Ja, nee,
en dat je af en toe een attentie krijgt. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. En dat doen ze hartstikke slim.
Weet je wat het lekkere hiervan is, van wat jij zegt? Het is het fijnste als er eerst met jou gecommuniceerd wordt, dan dat jij gaat nadenken, hey, ik heb niets van Ajax gehoord, wanneer gaan ze iets laten weten?
Ja.
Jij geeft het zelf aan. Ze komen uit zichzelf met af en toe een bericht. Super fijn, ondanks dat het een generiek bericht is. Is het fijn?
Ja.
Als het stil blijft en jij gaat denken van, hey, en andere supporters gaan denken van, hey, waarom horen we niets van Ajax? Dan gaat het wel een ding worden. Dus nou ja, dat doen ze dan toch goed.
Ja, maar die communicatie toch is wel in orde, toch?
Ja.
Klopt, Ajax heeft het allemaal on point, maar dat mogen we ook gewoon blijven benoemen, toch?
Ja, zeker.
Nou, niet allemaal on point, hè, jongens? hè? De communicatie dan, maar ik weet niet. Haller blijft toch een dingetje voor mij, hoor. Dus niet allemaal on point.
Ja, Chris, vorige week mocht ik natuurlijk niet te vaak de naam noemen. Blijkt toch wel, hij is wel bij betrokken. Maar uiteindelijk volgens mij 3-4 mensen moeten het gecheckt hebben voordat het wordt ingediend. Zij gaan deze procedure, we hebben het vorige week benoemd, gaan ze gewoon, denk ik, opnieuw vormgeven hoe dat volgend jaar gaat.
Denk ik. Ik weet wel zeker, als bedrijf, als Ajax zijnde, zo'n groot bedrijf, beursgenoteerd, je gaat nu gewoon dit hele proces analyseren en je gaat kijken waar de crooks zitten en je gaat die proberen op te lossen. Het is geen garantie dat het in de toekomst niet meer kan gebeuren.
Nee.
Want waar mensen werken, kunnen fouten gewoon in ontstaan. Dus dat is altijd
een gegeven. Ja, maar als dit nu nog een keer gebeurt...
Chris.
Ik weet niet of je dat spreekwoord van die ezel kent, maar...
Maar Wesley, vorige week was jij vrij resoluut van degene die hier verantwoordelijk voor is.
Nee, maar ik gaf twee scenario's. Ik gaf één scenario, dat was als er één persoon is die hiernaar kijkt, wat ik me niet kon voorstellen bij een organisatie als Ajax, dan moet die persoon ontslagen worden. Zijn er meerdere, dan moet je het hele proces gaan nakijken, want dan kan het niet. Als er meerdere mensen zijn die ernaar kijken en dit nog fout gaat, En gelukkig is het niet één persoon, dat blijkt nu. Het zijn meerdere mensen.
Maar wat zei, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag dat Overmars er wat over gezegd had, maar ik heb niet gezien wat hij precies zei. Heb jij dat gezien, Lars?
Nee, ik heb er wat over gelezen, maar niet wat hij precies
want
zei.
Het ging
maar
inderdaad over 3-4 mensen,
ja,
maar is dat in
het
nieuwe proces
Haag,
of is dat nu?
Nee,
oude proces.
Dus Ten Hag, Overmars, maar ook Jan Siemerink. Op zich wel grappig, gisteren in de eerste helft had je op een gegeven moment een shot van Labiat, maar daar zat Jan Siemerink voor. En die komt nooit in beeld, normaliter. En nu heeft hij dan net die fout gemaakt en komt hij in beeld.
Ja, of hij valt je nu opeens op. Dat kan ook nog zo zijn.
Ja, nou ja, ik herken hem wel. Ik kan me inderdaad niet heugen dat ik hem heb gezien. Misschien komt hij veel vaker in beeld.
Yeah.
Dat kan. Even met een positieve noot eindigen. Of wil je nog wat zeggen?
Nou ja, ik wil vooral zeggen dat we... wij als Ajax-supporters moeten ook vooral voor waken dat we niet op de persoon gaan spelen.
100%.
Ja, dus
maar vorige week, het is natuurlijk, deed ik het ook een beetje voor de grap. En Christian wil natuurlijk niet dat de namen genoemd worden als advocaat. En dat vind ik dan ook
wel.
Nee,
ik wil er nog wel iets over zeggen. Want ik hoorde dat je er bij de wedstrijdeditie ook weer op terug was gekomen. Dat je zei, ja, ik mag die naam niet noemen. Christian, toen zei Bart van, ja, maar waarom niet? Ik noem die naam wel.
Ja.
Ja, maar ik heb gewoon moeite. Tuurlijk mag je die naam noemen. En als die ervoor verantwoordelijk is, dan mag het er ook over gaan. Alleen ik vind, zeg maar, we wisten toen gewoon echt niet wie het gedaan had. En dan wil ik daar voorzichtig mee
het
zijn.
Het was gissen. Ja. Maar het klopte wel.
Goed gegist.
Was ook niet zo moeilijk.
Nee.
Oké. Okay. Ja. Nou, ja,
even deze week zat ik nog op Instagram, op de gram te kijken. En Neres met de sneeuw. Had zijn kindje had die in een wasmand gestopt. En die wasmand vergeerde als slee.
Okay.
Leuke beelden.
Oké.
Neres is echt een van de weinige spelers van Ajax die ik volg op social media. En wat ook echt leuk is om te volgen.
Ja,
die gozer is volgens mij knettergek.
Maar ik denk wel, als we dan toch nog iets... Dat hij het risico loopt dat hij door Anthony wordt ingehaald. Want het Ajax was wel een...
Is
ingehaald. Het was echt een verslechting. Hij had twee keer af moeten spelen.
Zo.
En dat we hadden allebei doelpunten kunnen
zijn. Hebben
we het
niet over gehad. Ja. Maar oi. Zeker op Allaire, hè?
Ja.
Maar het leek gewoon alsof hij hem niet wilde aanspelen.
Nee, hij liep gewoon rustig de hoek in en dacht, nou, dan ga ik thuis even.
Ik hoop wel echt dat hij weer op zijn oude niveau komt.
Ja, tuurlijk.
Het is wel een Neres. Als Neres gewoon fit is en gewoon... Ja, hij is fit, maar ook gewoon weer helemaal in zijn vorm, jongens. Dan is het toch wel echt gewoon een toevoeging voor het team.
Ja.
Dan heb je zoveel keuzes, man, op die flanken.
Een paar weken geleden had hij de hoogste transferwaarde op transfermarkt van Ajax. Dat toevallig even naar te kijken. Dus ja, ik bedoel, er zit een enorm perspectief in die jongen.
100%. Ja. Okay. Maar goed, okay. Ik vond het wel mooi zo.
Ja, zeker. Nou, we zien elkaar...
Jongens, eigenlijk. Dit was toch de eerste wedstrijd dat Stekelenburg eigenlijk nu gewoon... Of ja, ik snap dat het een bekerwedstrijd is.
Maar wat moet je over hem zeggen?
Nou ja.
Heeft hij het goed gedaan?
Ja, nou laten we het wel even gewoon... We moeten die jongen ook wel een beetje hard onder de riem steken. Want hij moet nog even, volgens nu.
Wesley, bij de introductie kom je er even in met iets. En nu bij het einde ook. Maar ik denk dat je nu wel een punt hebt. Want we moeten het wel even over de keeper hebben nog.
Ik bedoel, we hebben onze vaste keeper gaan we een jaar lang missen.
Ik vond het wel een verrassing.
Ik ben het met je eens.
Ik vond het wel een voetballend, zichtbaar, een verslechtering.
Juist.
Dat is wel problematisch. Die bal die hij op Nico gaf, die ongeveer 5 minuten in de lucht was. En toen stond het hele elftal van PSV om Nico heen.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel... Ik hoop dat dat snel beter wordt.
Ik denk dat we hem ook wel wat tijd moeten geven.
Ja, zeker.
Hij heeft gewoon heel lang geen wedstrijden.
Maar hij heeft wel... Ja, en hij heeft wel natuurlijk... Wat dat betreft vind ik het fijn, zeg maar, dat hij speelt en niet Scherpen. Want hij heeft wel gewoon de uitstraling van... Ja, hier staat iemand. Ik deed het al toen Anthony nog geboren moest worden. Dus even rustig, jongens.
Ik zie Lars heel moeilijk kijken.
Ja, hij kijkt boos.
Ja, zeg maar.
Als ik trainer van Ajax was, zou ik voor Scherpen kiezen. En dat heeft te maken met hoe Stekelenburg naar de hoeken gaat in de bekerwedstrijd tegen AZ voornamelijk. Zijn contract loopt natuurlijk aan het eind van het seizoen af. Dit is gewoon een pleisteroplossing met Scherpen die een echt goede ontwikkeling bij Jong Ajax doormaakt. Die is er nog lang niet. En ook voetballend komt hij nog echt zeker tekort.
Dus het klopt wel, hè? Dus het was niet zo dat Stekelenburg, omdat het een bekerwedstrijd was, keepte. Maar
Stekelenburg
alle wedstrijden
niet hebben. Ja.
Toch?
Ja.
Okay.
Maar ik vind juist ook vanwege, omdat er zoveel reuring is, wil je, en dan is dit meer, dat is ook meer rust, een
daar
rustpunt.
Daar valt echt 100% wat voor te zeggen. Alleen, ja, ik heb dan altijd het idee van, nou ja, gooi Scherpen dan maar voor de leeuw. En voor hetzelfde geld doet hij het heel goed en heb je gewoon weer een nieuwe keeper.
Ja, het is wel echt...
Maar laten we hem dan voor de leeuwtjes gooien. Dus gewoon bij een kleine wedstrijd.
Dat hij tegen Emmen... Nou ja, dat kan.
Ja.
Dat kan nu, dat Ten Hag zegt van, nou ja, in sommige wedstrijden ga ik met Scherpen spelen.
Maar voor keepers is het niet lekker, hè? Ik snap wat jullie zeggen.
Ja,
maar
dat je wisselt.
Ja, voor keepers werkt dat niet lekker. Dat kan zelfs averechts werken. Ja. Als je keepers om de 2-3 wedstrijden gaat wisselen. Dat werkt niet bij keepers. En zeker niet bij een jonge keeper.
Ja, maar Scherpen zal toch blij zijn met alles wat hij in het eerste keept.
Nee, maar blij zijn is iets anders. Een keeper heeft een bepaald ritme nodig. Een bepaalde vertrouwen. Een keeper, dat werkt anders als je op doel zit, staat Chris. En ik ben geen keeper geweest. Maar ik weet wel, keepers die moeten echt gewoon vertrouwen krijgen.
Ik was dus wel keeper en ik zit terug te denken. Bij mij werkt het ook niet als ik elke week speel door.
Maar was dat niet gewoon kwaliteit?
Niks. Jawel. Dat was verschrikkelijk.
Oh, ja, dat heeft het wel.
Nee, dit was een mooi einde, jongens.
Ja, zeker.
Ja,
aankomende zaterdag 9:00 Heracles Almelo. Trouwens, voordat we gaan niet weer het wedstrijdwoord vergeten. We hebben het wedstrijdwoord nog. Ik ben dat helemaal niet gewend in de reguliere aflevering.
Okay.
Ik heb volgens mij wat opties uitgezocht. We hadden Grinta. We hadden Masterclassen. We hadden halver finale, Hillary Play en geen blind aan PSV. En ik vind eigenlijk Hillary Play, natuurlijk gehaald uit de Gallery Play, maar dan met Haller. En geen blind aan PSV in plaats van geen kind aan
die
PSV.
Vond ik lekkerder.
Ja, Jij, Chris, ben je het daarmee eens?
Nee, Helle Replay vond ik beter.
Ja?
Nu is 1-1.
Het is 1-1. Opperrechter Lars bepaalt wie er gewonnen heeft.
Zo, opperrechter zelfs. Dus Helle Replay of geen blind aan PSV. En dan ga ik voor geen blind aan PSV.
Oké. Okay.
Dus mocht je dat wedstrijdwoord hebben ingestuurd, ik heb hier even niet bij staan wie heeft gewonnen, dan sturen wij een onwijs kikke mondkapje naar je op, waardoor je geen corona krijgt. Nou, tot aankomende zaterdag, ja, na de wedstrijd tegen Heracles Almelo, nemen we weer een wedstrijdeditie op. We zijn ook voor de wedstrijd en in de rust op Clubhouse te vinden. Ook. Ja, we doen gewoon alles.
We doen, okay.
We zijn het totale plaatje aan het worden.
Ja, ja. Ik heb niet nog genoeg schermtijd, dus kan er ook nog wat bij.
Precies. Mannen, tot volgende week.
Ja. Oh, nee, ja, ik zat te denken, misschien moeten we ons Pantelits podcast The Movement noemen.
The Movement?
Ja, omdat we echt alles hebben. Clubhouse, ja, podcast.
Dat we de Pantelits Movement zijn in plaats van de Pantelits Podcast.
Ja, dat we gewoon... We zijn een stroming.
Misschien gaan we wel eens een keer een bioscoopfilm maken of zo.
Oh.
Cool.
Oké, okay, ja, stop
tot
nu.
Tot volgende week. Ja. Ciao, ciao.
Mazzel.
Let's go Ajax.